Oké, ik neem jullie mee. Het is zomer, het is juli. En de jeugdgroep van Evangelische Kerk de Boei die is op zendingsreis in India. En ze hebben echt een geweldige tijd gehad met een kinderkamp. En ze zijn helemaal vol goede moed, lopen ze weer richting hun basiskamp. Maar dan is het 2 uur later. En ze zijn een beetje moe. En ze zitten er een beetje doorheen. En het begint heel warm te worden. En ze beginnen een beetje te mopperen en oh jee, weet je wel, hoe moet dat nou toch verder? We moeten nog zo ver lopen. En dan ineens zegt Fred, joh, weet je wat, kijk daar. Daar is de halte van de riksja. Laten we daar stil gaan staan en dan springen we daar op de riksja. Dan zijn we zo beneden. Maar Piet die zegt, joh, hey, maar luister eens. Die riksja's hier, die ken ik. Als jij daar in die riksja stapt, dat ding zat al hartstikke vol. Dan moet je aan de zijkant erop springen. Levensgevaarlijk, moeten we niet doen. En terwijl hij dat zegt, komt de riksja eraan. Fred die loopt er naartoe, die springt op de riksja. En die zegt tegen de andere helft van de groep, kom maar bij. En de helft van de groep springt erop en ze gaan weg. En Piet die blijft met een paar anderen, blijven ze over. En die denkt, oké. Okay. Nou goed, en zij lopen verder. Nou, even een korte scène van een groep die op zendingsreis is. Wat er in een soort heel kort gebeurt, is dat Fred en Piet even, die worden voor een soort dilemma geplaatst. Die moeten ineens een keuze maken. En wat doe je dan? Waar laat je je door leiden? Nou, vanmorgen wil ik met jullie nadenken over keuzes maken en soms moeilijke keuzes die op je pad kunnen komen. En hoe ga je daar dan mee om en waar laat je je door leiden? En ik wil met jullie zo een stukje gaan lezen uit de brief 1 Korinthe. En dan gaan we een stukje lezen, of we gaan hoofdstuk 8 met elkaar lezen. En daar spreekt Paulus, die heeft die brief geschreven, over dilemma's en moeilijke keuzes maken. Hoe ga je daar nu mee om? Voordat we dat gaan lezen wil ik gewoon even wat vertellen. Een aantal van jullie zullen best wat weten over de gemeente in Korinthe, anderen misschien niet. Dus het is wel goed om gewoon een beetje een plaatje te hebben van wat is dat nou eigenlijk voor stad? Nou, in een commentaar wat was geschreven door een Amerikaan, die zei, Korinthe, dat was een stad in Griekenland, dat zou je kunnen vergelijken met het Las Vegas, het New York en, wat noemde hij nou nog meer bij, het Washington van de oude wereld. Het is met andere woorden, het was een politiek centrum, het was een centrum van entertainment, het was een centrum van economie. Dus dat was een beetje, daar moet je bij aan denken. Paulus schrijft een brief, maar hij is zelf deel geweest van die kerk. Hij is er een tijd geweest. En waarschijnlijk is het ongeveer 3 jaar nadat hij daar is geweest, dat hij deze brief schrijft. En hoofdstuk 8, wat we zo meteen gaan lezen, dat is een stukje van het tweede deel van de brief, van hoofdstuk 7 tot en met hoofdstuk 16, waarin Paulus heel specifiek antwoord geeft op vragen die de kerk heeft. En een van de dingen waar ze vragen over hebben, waar ze hem over bevragen, is hoe zit het met het eten van offervlees? Nou, daar gaan we een stukje met elkaar over lezen. Dus 1 Korinthe, hoofdstuk 8. Dan nu over het heidens offervlees. Zeker, het is waar dat wij alle kennis bezitten, maar kennis maakt verwaand. Alleen de liefde bouwt op. Wanneer iemand zich inbeeldt dat hij kennis bezit, is het toch niet de ware kennis. Maar wanneer iemand God lief heeft, is hij door God gekend. Wat nu het eten van het offervlees betreft, wij weten dat er in de hele wereld niet één afgod echt bestaat, en dat er maar één God is. Ook al zijn er zogenaamde goden in de hemel of op aarde, en zo zijn er immers heel wat goden en heren, wij weten er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd. En één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven. Maar niet iedereen bezit deze kennis. Sommigen van u zijn zo aan hun afgod gewend, dat ze het offervlees nog altijd als een offer aan die afgod zien. Hierdoor wordt hun geweten dat zwak is bezwaard. Nu zal ons voedsel ons niet bij God brengen. Eten wij niet, dan zal ons dat niet tot nadeel strekken. Eten wij wel, dan zal ons dat niet tot voordeel strekken. Maar let erop dat het vrijheid die u hebt, geen struikelblok wordt voor de zwakken onder u. Wanneer namelijk iemand met een zwak geweten ziet dat u, met uw kennis, in een afgodentempel deelneemt aan een maaltijd, wordt hij er dan niet toe verleid dat offervlees te eten? Zo gaat de zwakke door uw kennis verloren, een broeder of zuster voor wie Christus gestorven is. Op die manier zondigt u tegen hen en door hun zwakke geweten te ondermijnen, zondigt u tegen Christus. Als ik dus door vlees te eten mijn broeder of zuster ten val breng, wil ik het nooit of te nimmer meer eten. Dan breng ik hen niet ten val. Tot zover. Paulus die spreekt hier over het eten van offervlees. En dat was, kijk, dat staat voor ons een beetje ver van ons bed. Maar je moet je voorstellen, in die stad werden er waarschijnlijk bijvoorbeeld voorname families die gaven feesten in de tempel. Als er een groot feest was, dan werd er een maaltijd aangericht in de tempel. En daar kreeg je een uitnodiging voor. En dus voor de Korintiërs was dat echt wel, voor die gelovigen in die kerk, was dat echt wel een punt van hoe ga ik daar nu wijs mee om? Eerder heeft hoogstwaarschijnlijk Paulus al een keer aan hen verboden, gezegd, joh, dat is niet goed om mee te doen. Maar de Korintiërs die hebben zich zo ontwikkeld, die ervaren een enorme vrijheid. Want Paulus die zegt dat eerdere keer in de brief, dan citeert hij hen en dan zegt hij van joh, u zegt, alles is mij toegestaan. Nou, en dan gaat Paulus dus antwoorden van hoe het zit. Een paar hoofdstukken verder dan dit hoofdstuk 8 gaat hij zeggen van joh, je moet er eigenlijk niet aan deelnemen, want uiteindelijk betekent het dat je als het ware een soort verbinding aangaat met de demonen. Door deel te nemen aan die offermaaltijd, dan ga je weer eigenlijk terug naar die afgoderij. Dat moet je niet doen op die manier. In dit hoofdstuk geeft hij een andere reden om er niet aan mee te doen. En dat is, waar laat jij je door leiden? Liefde. Daar is wat hij hierop komt. En waarom zegt hij dat? Er zijn heel veel Korintiërs. En die zeggen eigenlijk veel, ik heb kennis, ik weet er is maar één God, die afgoden die bestaan werkelijk niet. Dus het maakt niet uit, ik kan gewoon deelnemen aan die maaltijd, doe niet zo moeilijk. Of er zijn Korintiërs die zeggen, joh, weet je, kom op, ik ben vrij in Christus. Dat was ook een soort denkbeeld bij die Korintiërs. Dat was een beetje in die tijd, maar ze maakten een enorm onderscheid tussen de geestelijke wereld en de materiële wereld. Dus eigenlijk, wat je met je lichaam deed er niet zoveel toe. Want je geest is toch iets heel anders. Vandaar ook dat ze soms heel vreemd omgingen met seksualiteit. Waar je ook heel veel over leest in die brief. Want er waren erbij, die hadden zo'n bijna het idee, ja, wat je met je lichaam doet maakt niet uit. Het gaat om je geest. Nou, maar dat is niet waar het werkelijk om gaat. God heeft jou gemaakt met je geest, je lichaam. Dat is allemaal één. Het hoort bij elkaar. Dus Paulus zegt, joh, luister, jullie beweren wel dat je allemaal vrijheid hebt. En nou, het is mij wel toegestaan. Maar dan gaat het niet om. Hij zegt, laat je niet in de eerste plaats leiden door kennis. Zo van, nou, ik heb al zoveel geleerd, ik weet het allemaal wel. Laat je niet in de eerste plaats leiden door vrijheid. Zo van, hé, ik kan dit allemaal wel. Nee, er is wat anders. Nou, dan ga ik even naar ons toe. Ik zei net al, ik zijn al best, offermaaltijden, daar hebben wij niet zoveel mee te maken, denk ik tenminste. Maar wij kunnen ook tegen vragen aanlopen, gewoon in ons dagelijks leven, waarbij het er wel degelijk even op aankomt, van ja, hoe ga ik hier nu mee om? En zeker als het gaat om dingen waarvan ook de rest van de kerk, mensen om je heen zien, hé, hoe doet hij dat? Wat ga je doen? En wat drijft jou dan? Dus als er dan iets op je afkomt waar je een keuze moet maken, van hé, hoe ga ik daarmee om? Misschien een uitnodiging van een of ander event waarvan je denkt, ja, is dat nou wel oké of niet? Op je werk kun je voor een dilemma worden geplaatst en dan is de vraag, ja, wat doe ik nu? Hoe ga ik ermee om? En hoe verhoud ik mij dan tot de broeders en zusters die mij keuzes zien maken? Waar laat ik me dan door leiden? Nou, bij ons kan het ook zo zijn dat we dan een houding hebben van, nou weet je, ik ben al 20 jaar christen, ik weet het allemaal. Dus luister, ik weet gewoon dat dit kan, ik doe het gewoon. Ik heb die kennis, dit is prima, ik doe dat gewoon. En de ander die zal zeggen, ja maar luister, ik ben vrijgekocht door Jezus, ik leef nu volledig in vrijheid, ik heb de vrijheid om dit te doen, ik doe dat gewoon. En wat mijn broeders en zusters denken, nou, dat is hun probleem. Maar Paulus, die maakt eigenlijk in dit stukje duidelijk, die zegt, hey, als het gaat om moeilijke keuzes, om dilemma's die op jou afkomen, en je moet kiezen van wat zal ik doen, nou, wat maakt Paulus duidelijk? Die zegt, laat je niet in de eerste plaats leiden door kennis van, nou, ik weet het allemaal wel. Laat je niet in de eerste plaats leiden door vrijheid. Ik ben wel vrij. Nee, waar moet je wel door laten leiden? Wat zegt hij? Hij maakt in dit stukje duidelijk. Alleen als liefde je primaire drijfveer is, dan kun je de ander opbouwen. Alleen als liefde jouw primaire drijfveer is, dan ben je in staat om je broeders en zusters op te bouwen. Nou, hoe kun jij liefde tot je primaire drijfveer maken? In de eerste plaats, denk na over de impact van wat jij doet op de ander. Ik wil een voorbeeld geven. Thomas, Edward en Jan zijn al lang samen deel geweest van dezelfde evangelische kerk. Inmiddels zijn ze 25. Thomas en Edward zijn nog steeds deel van de kerk. En Jan die komt eigenlijk al een hele tijd niet meer in de kerk. Ze kennen elkaar nog wel. Ze zaten samen op de zondagschool, op de tienergroep. En Thomas en Edward die geloven echt in Jezus. En die zitten nog steeds bij de kerk, maar Jan niet meer. Die gaat een beetje naar het café en die gaat eigenlijk helemaal op in uitgaan. En die gelooft het wel met dat geloven en Jezus. En Thomas gelooft in Jezus, maar hij heeft nog nooit de keuze gemaakt om zich te laten dopen. Maar dan is hij 25 en dan zet hij de stap, ik ga me laten dopen. Er is een doopdienst en hij nodigt vrienden uit en familie uit. En ook Jan wordt uitgenodigd. En is daar die doopdienst en Jan die hoort alle getuigenissen. En hij raakt onder de indruk en hij zit daar. En hij denkt van ja, weet je wel, ik voel gewoon. Wat hier gebeurt, ergens weet ik gewoon, dit is waar. Nou, er komt nog eens bovenop, de dominee die geeft een preek. En die zegt van, joh, als je hier bent en je weet gewoon Jezus leeft en je weet eigenlijk wel hoe het zit. En het, weet je wel, zet dan gewoon die keuze, maak die keuze voor Jezus. Nou, en Jan die voelt het van binnen, van die ervaart gewoon, ja, zie, ik weet gewoon dat dit waar is. Ik weet Jezus leeft en ik doe al net alsof hij er niet is, maar ik voel dat het er is. En de dominee doet een oproep en Jan die gaat op zijn knieën en die geeft zijn leven aan Jezus. Nou, de kerk is door het dolle heen. Iedereen is blij, want ze kenden hem allemaal nog en ze baalden ervan. En ze vonden het gewoon vervelend dat hij niet meer in de kerk kwam. Halleluja, hij heeft de Heer leren kennen. Nou, een tijdje later, Thomas, Edward en Jan, die zitten bij elkaar. En op een gegeven moment stelt Thomas voor van, joh, zullen we met elkaar naar het café gaan? En Jan, die schrikt een beetje. Ik zeg, joh, naar het café, is dat nou wel een... Ja, kan dat wel joh als christen? Is dat wel een goed idee? En Thomas die zegt, ja joh, natuurlijk. Joh, doe niet zo moeilijk joh. Dat jij nu tot bekering bent gekomen, betekent niet dat je niet meer naar het café kan. Doe niet zo moeilijk. Kom op joh, we gaan lekker wat drinken. Nou, en ze hebben een gezellige tijd daar. En ze gaan nog eens een keer vaker naar het café. En dan is het 3 jaar later. En Thomas en Edward die zitten weer bij elkaar. En zeggen, hoe heeft het toch zo ver kunnen komen? Jan hebben ze al een hele tijd niet meer gezien, niet meer gesproken. Hij komt ook al een hele tijd niet meer in de kerk. En hij gaat weer bijna dagelijks naar het café. Hij gaat helemaal los in het uitgaansleven en hij doet eigenlijk weinig meer met zijn geloof. En dan zegt Thomas tegen Edward, hij zegt, weet je, ik kan me nog goed herinneren. Die eerste keer toen hij net tot geloof was gekomen en we bij elkaar zaten en ik voorstelde, zullen we naar het café gaan? Toen zag ik aan de reactie van Jan dat hij daar nog niet aan toe was. Ik zag Jan schrikken. Dat is iets dat van, is dit wel goed? Ik zag gewoon aan zijn reactie dat het voor hem niet goed was. En ergens had ik gewoon kunnen weten, voor mij is het geen probleem om naar het café te gaan, maar Jan, voor hem is het nog te vroeg. Hij kan daar nog niet, die uitgaanswereld heeft zo aan hem getrokken, als ik hem nu weer mee terugneem daarheen, ik had het kunnen weten. En nu ga ik even terug naar de tekst. Ik wil nog eens lezen vers 9 tot 11. Let erop dat de vrijheid die u hebt geen struikelblok wordt voor de zwakken onder u. Wanneer namelijk iemand met een zwak geweten ziet dat u met uw kennis in een afgodentempel deelneemt aan een maaltijd, wordt u er dan niet toe verleid dat offervlees te eten. Zo gaat de zwakke door uw kennis verloren, een broeder of zuster voor wie Christus gestorven is. In dat vers 11, in het Engels, er staat hier verloren, zo gaat uw broeder of zuster verloren. In de Engelse vertaling stond ruined, dus geruïneerd. Dat duidt iets over het woord wat Paulus hier gebruikt. Dit gaat echt ergens over. Dus het heeft ermee te maken, als jij, denk gewoon na over de impact van jouw gedrag op anderen. En het heeft niet te maken met erger of zo, maar het gaat er echt om, van als jij dingen doet waarvan jij kan aanvoelen van, hé, nu ga ik iemand meenemen naar iets toe, wat hem echt gaat afhouden van Jezus, wat hem wegdrijft van de Heer. Dat doe, weet je, let daar dan erg mee op. Dat is de waarschuwing die Paulus geeft. Want zorg ervoor dat je broeder of zuster niet gewoon afdrijft van Jezus. Want jij hebt misschien wel die vrijheid, maar als hij het niet aan kan. Dus denk na over de impact van je gedrag op anderen. Ik wil jullie eens laten zien. Het was denk ik 2012, toen was ik op discipelschap trainingsschool met jeugd met een opdracht. Een internationale organisatie en ik deed een les, het was ongeveer een soort zendingsopleiding van een half jaar. En ik had les in Roemenië en we gingen op outreach, een soort zendingsreis maken naar Armenië. We gingen er met een klein team heen, we maakten daar van alles mee, mooie dingen, maar ook best wel veel moeilijke dingen. Het was niet altijd makkelijk, maar een van de steunpilaren in Armenië was Artem Shabazyan, Armeense man en was echt een hele fijne broeder. En ook voor mij was hij echt wel gewoon een speciale man in die reis en had ik veel steun aan hem. En voordat we weer naar huis gingen, kreeg ik een cadeautje van Artem, dat is dit. Het is een soort houten, je ziet hier een kruis. Artem was deel van de Armeense apostolische kerk, zoals een wat meer orthodoxe kerk. Hier zie je nog een mooie kerk. Maar goed, hij gaf dat aan mij als aandenken, gewoon als herinnering. En ik heb dat ding toen van Armenië meegenomen naar Roemenië, naar huis. En het is een paar keer verhuisd. En dan staan we mij op kantoor. Een paar jaar geleden was ik met mijn vrouw Carla mijn kantoor aan het opruimen. En er moest echt geruimd worden, er moest veel weg. Een van de dingen die we tegenkwamen was dit ding. En mijn vrouw die pakte hem zo beet en die keek daarna zo van, nou, die kan dus ook wel in de kliko, of niet? Ik zei, nou nee. Dus ik vertelde haar over Artem en wat dat ding voor mij betekende. Dus oké, we zetten hem weer terug. Carla had toen door, dit ding heeft waarde voor mij. Want er zit een herinnering aan. Nou, ik denk dat de meeste van jullie, als je hem op de rommelmarkt zou zien, zou er voorbij lopen. Waarschijnlijk denk je heel veel, wat een kitsch. Het is denk ik nog bijna moeilijk om er een euro voor te krijgen. Nou, weet je, we voelen aan, hè, een voorwerp kan voor iemand al een speciale waarde hebben. Nou, dat geldt dus al bij een voorwerp. Nou, denk eens gewoon even als we gewoon over personen denken. Als je erbij stilstaat wat iemand betekent voor een ander, dan doet dat al iets met je. Dan ga je al anders naar iemand kijken. Nou, ik zal jullie zeggen, ik wil eens, nog een keertje even naar vers 11b, want daar wil ik aan de hand daarvan wil ik een punt maken. Zo gaat de zwakke door uw kennis verloren, een broeder of zuster voor wie Christus gestorven is. En ik wil nu even een streep zetten onder een broeder of zuster voor wie Christus gestorven is. Ik haal hieruit, en dat is mijn tweede punt vanmorgen, hoe kun je liefde je primaire drijfveer laten zijn? Door te leven vanuit het besef dat Christus zijn leven gaf voor jouw broeder of voor jouw zuster. En ik wil hier echt niet heel heilig doen. Hè. Ik denk echt niet constant als ik bij mij in de gemeente ben of ergens anders. Van, oh ja, die broeder, Christus gaf zijn leven voor hem. Christus gaf zijn leven voor haar. Hè, maar terwijl ik met die preek bezig was en dit aan het voorbereiden was. En die preek aan het maken was, dacht ik van hé, wat kan ik hierover vertellen? En ik had nog één punt nodig. Ik had allemaal dingen bedacht. Maar wat kan ik erover zeggen? En toen viel ineens mijn oog hierop. En toen dacht ik, ja, dit is iets. Paulus zegt dit niet zomaar. En dat, nou, voor mij geldt in ieder geval, ik sta daar niet steeds bij stil. Maar het helpt om daar wel even bij stil te staan. Leef vanuit het besef dat Christus zijn leven gaf voor jouw broeder en voor je zuster. Oké, misschien zit je hier en denk je van, oké, dus we hadden het over hoe ga je nou om met moeilijke keuzes? En dan zeg jij van, nou, denk na over de impact van wat je doet op anderen. En leef vanuit het besef dat Jezus zijn leven gaf voor een ander. Maar misschien denk je, ja, maar hey, als het erop aankomt, in die end gaat het toch gewoon vooral om de feiten, hè? Om kennis. Gewoon wat staat er, wat is nou, waar gaat het om, wat is gewoon waar, daar gaat het om. Ik wil nog wat een voorbeeld geven. Ik heb vanmorgen een labrador meegenomen. En een labrador is een hele lieve hond. Hij is... hij stamt af van de St. John's hond. En die hebben ze ook in de 19e eeuw hebben ze die gekruist met een ander ras. En toen is uiteindelijk de labrador ontstaan. En de St. John's hond die werd gebruikt voor jacht, onder andere jacht op eenden. Maar de labrador is een hele lieve hond. En hij gedijt het best bij een hele consequente en vriendelijke opvoeding. En dan heb je echt een lieve hond aan. Nou, dat waren even een paar feitjes van Wikipedia over de labrador. Oké. Ik ben Maarten, nu eventjes. En ik ben 80 jaar. En ik wil jullie wat vertellen over de labrador. Het was zo'n beetje 10 jaar geleden dat in één keer plotseling mijn vrouw overleed. Ze was erg ziek. Op het een op het andere moment kreeg ze te horen dat ze kanker had. En een paar maanden later was ze overleden. En ik was eenzaam. Mijn buurman die fokte labradors. En die kwam naar me toe en die zei: Maarten, ik heb een cadeau voor je. Ik heb een labrador voor jou. Nou weet je, het was geweldig. Ik had nog nooit een hond gehad, maar wat een feest met die hond. En weet je, het gekke was, het was soms net alsof die aanvoelde wanneer ik verdrietig was. Of 's ochtends, dan... Ik was in mijn slaapkamer en dan werd ik wakker en dan liep ik naar de slaapkamer, deed de deur open en dan kwam hij er al aan en dan kwam hij zo naar me toe en helemaal enthousiast. Nou, laten we lekker gaan wandelen, laten we naar buiten gaan. En weet je, het was zo fijn met mazzel, ik noemde hem mazzel. Zo voelde het ook, ik had mazzel. Tot een paar jaar geleden. Ik was mazzel aan het uitlaten. En ineens, het was op een drukke weg en hij schrok ergens van, hij schiet de weg op. En dan komt de auto aan en wordt aangereden en hij is op slag dood. Nou weet je, ik mis mazzel nog elke dag. Natuurlijk mis ik mijn vrouw veel meer. Maar die hond, ik had echt iets met hem. En ik mis hem gewoon nog. Nou weet je, even twee voorbeelden, twee verschillende manieren om iets te vertellen over een labrador. Dat eerste, dat zijn gewoon wat feiten. Maar als ik jullie vertel over Maarten, die een labrador had en wat het voor hem betekende, dan voelt het al heel anders. Hij had een persoonlijke band met zijn hond. Nou, weet je, dit geldt al bij een dier. Een aantal van jullie zullen dat misschien herkennen, dat je een persoonlijke band kunt ervaren met een hond bijvoorbeeld, of misschien met een ander huisdier. Nou, bij mensen geldt dat nog veel meer. Ik kan jullie over Mark Rutte vertellen, ik kan jullie van alles over hem vertellen. Waar hij heeft gewerkt, hoe oud hij is, welke opleiding hij heeft gedaan. Ik kan jullie allerlei dingetjes over Mark Rutte vertellen. Maar betekent dat ik Mark Rutte ken? Nee, want ik ken hem niet persoonlijk, ik heb hem nooit gesproken, ik heb geen band met hem, dus ik ken hem niet. Nou, zo kan het ook zijn met God. Over God, God is God, maar God is ook een persoon. En bij God kan het ook zo zijn dat je heel veel over hem weet. Ik heb zelf theologie gedaan, ook nu doe ik nog weer een predikantopleiding. Je kunt echt ontzettend veel weten over God. Je kunt allerlei boeken lezen, het houdt niet op. Sterker nog, je kunt elkaar eens echt helemaal onder de tafel praten met allemaal kennis en feitjes over God. Maar is dat waar het werkelijk om gaat? Nou, ik geef het terug naar vers 1 tot 3, hoofdstuk 8 vers 1 tot 3. Dan nu, over het heidens offervlees. Zeker, het is waar dat we alle kennis bezitten. Maar kennis maakt verwaand. Alleen de liefde bouwt op. Wanneer iemand zich inbeeldt dat hij kennis bezit, is het toch niet de ware kennis. Maar wanneer iemand God lief heeft, is hij door God gekend. Nou, de kennis waar Paulus het over heeft, dat is andere kennis dan maar gewoon intellectuele kennis, feitenkennis. Nee, hij heeft het over vertrouwelijke kennis die ontstaat vanuit omgang met God. Ik moest denken aan een spreuk, het staat ergens in Spreuken, waarin iets staat van wijsheid en inzicht is omgang met de... Nou, ik ga hem toch even bijpakken. Ik heb hem hier ergens. Kan ik hem even precies citeren. Spreuken 9 vers 10. Wijsheid begint met ontzag voor de Heer Inzicht is vertrouwdheid met de Heilige. Nou, daar proef je iets in van, hey, dus zeker als je nadenkt over moeilijke keuzes maken en als je wijsheid nodig hebt, dan zegt deze spreuk hier van, hey, maar inzicht, dat is vertrouwdheid met de Heilige. Nou, vertrouwdheid met de Heilige, dat is iets anders dan maar gewoon feitenkennis. Nou, dat maakt Paulus ook duidelijk in dit stukje, dat hij zegt van, joh, kijk, het Hebreeuwse woord voor kennen is yada. Dat heeft ook dat duidt op persoonlijke kennis, relatiekennis, dat is iets anders. Nou, Paulus die maakt duidelijk van, hey, dat is de kennis waar ik het over heb. Dat is de kennis die ik bedoel. Dat is wat ik voor jullie verlang. Als jij vanuit een vertrouwelijke omgang met God kennis, als dat groeit, vertrouwelijke omgang met God, die leidt ertoe dat je liefde gaat groeien voor God, maar ook je liefde voor je broeders en zusters. Dus vandaar is mijn derde punt. Hoe kun je liefde je primaire drijfveer laten zijn? Investeer in een intieme relatie met God. Oké, dus Paulus die maakt duidelijk in dit stukje, alleen als liefde je primaire drijfveer is, dan kun je je broeders en zusters opbouwen. Nou, hoe kun je dat doen? Hoe kun je dat tot je primaire drijfveer maken? In de eerste plaats, denk na over de impact van wat je doet op de ander. In de tweede plaats, leef vanuit het besef dat Christus zijn leven gaf voor je broeder en voor je zuster. En in de derde plaats, investeer in een intieme en vertrouwelijke omgang met de Heer. We gaan even terug naar India. Fred hangt aan de riksja met de rest van zijn groep. En ze scheuren werkelijk de berg af. Het gaat echt met dolle vaart. Fred kijkt vooruit en daar in de verte ziet hij een grote bocht aankomen. Hij denkt, gaat het wel goed? Hij hangt aan de riksja. Hij kijkt daar en daar hangt Olivia. Nou, die zit ongeveer zo aan de riksja. En Fred kijkt nog een keer. Die denkt, gaat het wel goed? Hij kijkt vooruit. Die riksja die scheurt de berg af. Die maakt een scherpe bocht. En als ze die bocht maakt, hoort die gegil. Olivia klettert die riksja af. Er komt dan ook nog eens een vrachtwagen van de andere kant. De chauffeur van de riksja die ziet dat er iets misgaat. Die stopt de riksja. Hij springt eraf. Ze lopen er naartoe. En hij komt daar aan bij Olivia. En hij ziet gelijk dat het helemaal mis is. Ze is aangereden en ze is dood. En de groep is helemaal aangeslagen. En er komt een soort traumateam van de overheid van India, en die pikt Fred en de rest van de groep op, en die brengt hen naar het basiskamp waar ze zijn, waar de rest van de groep is, Piet, die gewoon teruggewandeld had. En Fred die komt daar binnen, en die wil zijn mond open gaan doen om iets te zeggen, maar hij krijgt niks uit zijn strot. Het gaat maar door hem heen van, hoe heb ik toch zo stom kunnen zijn? Waarom moest ik nou zo nodig weer? Kom op mensen, spring op die riksja. Omdat ik vond, ah, dat kan ik wel. Eigenlijk wist ik gewoon wel dat Olivia, dat het levensgevaarlijk was. Ik moest zo nodig op dat ding springen. En Fred die zit met, oké, wat? Die komt tot inzicht. Hey, ik heb me door een verkeerd iets laten drijven. Ik had een verkeerde drijfveer om die keuze te maken. Maar de vraag is, waardoor wil jij je laten drijven? Wat is jouw primaire drijfveer? Wat wil je primaire drijfveer laten zijn? Eerst wat kennis, eerst wat vrijheid, of wil jij liefde tot je primaire drijfveer laten zijn? Amen.